Welkom bij Hello Radio. Zo dadelijk Maartje Willems. Zij is freelance media producer en sinds kort ook auteur van het boek Vanaf nu wordt alles beter. Zometeen gaan we hierover met haar in gesprek. Tot zo!
Maartje, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Is je reis hier naartoe ook goed gegaan?
Ja, ik had zoals ze doen gebruikelijk stress rondom, kom ik hier wel op tijd?
Is dat keuzestress, Maartje?
Ja, nou, ik weet niet. Ik heb altijd op de een of andere manier voel ik pas de druk om te gaan op het moment dat ik er moet zijn. Op de een of andere manier denk ik altijd dat er een soort wonder kan gebeuren waardoor ik ineens ergens ben. En dat is dan nooit. Waardoor ik helemaal bezweet ergens aankom.
Dan ben je dus te laat.
Ja, precies. En toen, het regende ook nog en ik heb een soort constructie met mijn sjaal moeten. Het was een
aparte gewaarwording. Maar goed, maakt niet uit. Je bent hier en je bent een behoorlijke bezige bij, hè? Want dat hebben we zojuist al een beetje gehoord in de introductie. Maar laten we bij het begin beginnen. Want was het eerst het schrijven of het video maken?
Het schrijven, denk ik.
Ja. Het schrijven toch wel?
Ja.
Hoe ging dat in zijn werking?
Ik heb dat dus zelf nooit echt gehad. Eén ding in ieder geval. Ik keek heel graag films. Maar ja, goed, wie kijkt dan niet heel graag films? Ja. En dus ik miste, ik had niet zo'n gevoel van, oh, ik wil één, dit wil ik worden of zoiets. Maar ik vond schrijven wel altijd al heel leuk. Ik heb ook op de basisschool een schrijfwedstrijd gewonnen.
Was zo?
Super trots.
Ja. Hoe oud was je toen? Al de basisschool,
8,
hè?
Oh,
oké,
okay. Ja.
Leuk.
Dat is trouwens van de jongens, volgens mij. 10 of zo, denk ik.
Waar ging dat over? Weet je dat nog?
Verhaal? Nee, dat weet ik niet meer.
Dat is al heel lang geleden natuurlijk.
Ja, heel lang geleden.
Ja. Maar je hebt hem wel gewonnen. Dus. En dat smaakte naar meer.
Ja, dus ja, ik denk dan altijd van, oh, dat zal dan wel, weet je wel, ieder kind in een klas zal dat wel dan hebben gewonnen.
Ja.
Maar toch was ik trots.
Ja, natuurlijk.
Ja, ja.
Dat hoort er helemaal bij.
Ja, want zeg maar gaandeweg je carrière heb je natuurlijk voor grote media ook geschreven.
Ja.
Redactie, eindredactie, journalistiek, columns misschien ook. Ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan, maar het is heel veel.
Ja.
En natuurlijk al die videoproducties, zeg maar.
Ja, ik ben dus een beetje. Ik heb in Nederlands gestudeerd en literatuur. En daarna heb ik nog een master media gedaan.
Oké. Okay.
En dus ik wilde eigenlijk graag de journalistiek wel in. En toen heb ik na die studie, want ik was bezig met mijn scriptie en ik was eigenlijk alleen maar Oprah aan het kijken.
Oké.
Okay. Herkenbaar denk ik voor veel studenten, in ieder geval voor mensen zoals ik. En dus toen dacht ik, oh, ik moet een soort druk hebben dat het af moet, zeg maar. En toen had ik heb ik me ingeschreven bij een stage bij de Verenigde Naties. Toen ging dat ineens door. Toen kreeg ik een mailtje met, nou, we verwachten je dan en dan daar.
En toen dacht je, hoe ga ik dit doen?
Ja, toen dacht ik, er komt nog een soort selectieproces of zoiets. Maar dat was helemaal niet. En dus toen had ik die stress om het af te maken. En dat hielp ontzettend.
Ach jee.
En dat was in New York?
Ja.
Ja.
Ja. En toen was ik een soort levend pasje. Dat was heel leuk.
Oké. Okay.
Ja, ik zat bij de accreditatie, de persaccreditatie. Dus als mensen wilden filmen in het pand, of dan moest er een levend pasje mee.
Ja.
Die dan zei, dit is oké, ze komen hier dit doen. En dat was ik de stagiair. Maar daardoor kwam ik dus wel echt op hele toffe plekken.
Ja.
Dus toen was Kofi Annan, de secretaris-generaal. Ik ben één keer bij een interview met hem geweest. Toen heb ik sinaasappelsap voor hem gehaald.
Zo.
Leuk, ja.
Ja. Heb je ook een belangrijke bijdrage geleverd,
precies,
toch?
Precies, ja. Ik heb ook een hele belangrijke bijdrage geleverd. Ja.
Maar het is ontzettend leuk voor de ervaring om dat te kunnen doen.
Ja, het was echt heel bijzonder. Ik dacht iedere keer van, oh, wat loop ik hier? En daar loopt, weet ik veel,
Kofi Annan, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Goh, wat goed, zeg. Hey, maar je hebt ook aardig wat interviews gedaan, hè? Wellicht wat later na deze ervaring. En dat heb je gedaan met bekende en minder bekende acteurs en actrices,
ja, klopt,
onder andere.
Je bent naar Los Angeles geweest en je hebt daar een video interview gedaan met Tom Hardy, Charlize Theron, George Miller, Zoe Kravitz, Courtney Heaton en Nicholas Hoult. En dat ging over de Mad Max Fury Road.
Ja, klopt.
Wat is hier zo fascinerend aan voor jou?
Nou, het is vooral altijd een vrij stressvolle aangelegenheid. Tenminste, het duurt zeg maar niet zo heel lang. Maar daarom moet je echt in. Je krijgt dan 4 minuten. Soms 5, soms zelfs 6.
Per interview?
Ja, per interview. Ja. En dan, dus voor dit interview, dan vloog ik 's ochtends naar LA. En dan kwam ik daar rond lokale tijd, volgens mij 3 uur aan. Toen moest ik die film gaan kijken. Dus toen was ik wel een beetje. Ja, je slaapt natuurlijk niet echt. Maar gelukkig was dat een 4D IMAX. Allemaal geweld en veel muziek en zo in je gezicht. Dus dat hield. Ik viel verder niet in slaap, gelukkig. En toen waren de volgende dag zijn dan de interviews. Maar omdat het zo. Je moet dus heel kort, zeg maar. Bedenken van, ik heb een paar vragen. Vind ik dit interessant wat die persoon zegt? Ga ik hierop door?
Ja.
Of snij ik een nieuw onderwerp aan? En als je te veel onderwerpen aansnijdt, dan heb je van die losse citaten waar je eigenlijk geen filmpje mee kan maken.
Oh ja, moet je heel erg opletten dus.
Ja, maar tegelijkertijd, sommige acteurs praten heel veel, anderen praten heel weinig.
Ja.
En dan, weet je, soms dan zeg je van, oh ja, is dat zo? En dan gaan ze nog een uur door, terwijl je eigenlijk dacht, ja, ik wou eigenlijk afronden naar een volgend onderwerp. En in 4 minuten is dat gewoon.
Het is niet te doen bijna dan.
Nou ja, je bent gewoon heel super gefocust op wat iemand aan het zeggen is. En je probeert heel erg te luisteren.
Ja.
En want ik doe wat langere interviews. En dan, zelfs als ik mezelf dan terug hoor, dan denk ik heel vaak, oh, hier heb ik iets laten liggen. Oh, dit heb ik niet eens gehoord.
Ja.
Of, dit was eigenlijk veel interessanter dan waar ik uiteindelijk op ben doorgegaan.
Maar dat komt ook doordat die druk zo hoog is.
Ja.
En je moet natuurlijk en luisteren, maar ook schakelen om een nieuwe vraag te formuleren, toch?
Ja.
En als iemand soms de oren van je hoofd kletst, is dat best wel pittig.
Maar het is nog moeilijker als iemand alleen maar zegt ja en nee.
Ja, oh, heaven lord.
Ja.
Dat willen we niet.
Ja, of als iemand, ik heb wel eens gehad dat ik Hugh Grant ging interviewen. En daarvoor was een journalist geweest die hem allemaal vervelende vragen over zijn privéleven had gesteld. Ja. Over zijn kind, want hij had een kind met een of andere vage vrouw ergens. En dat was hij helemaal. Dus die liep echt stomend die ruimte uit en die ging roken.
Ja.
En zijn assistent ging ook roken. En ik zat er echt een beetje zo van, oké.
Hoe krijg jij het allemaal? Ja,
dus ik dacht echt van, nou, dan moet ik weer laten zien. Hoi, ik ben wel aardig. Je kan me vertrouwen, Hugh.
Ja, maar voor je daar doorheen bent, ben je alweer een minuut verder.
Ja.
Ja.
Maar ik had het geluk dat ik heel onhandig ben. Dus ik ging zitten en dat ging allemaal heel onhandig. En ik dacht van, het was zo'n klapstoel met zo'n, weet je, dat je denkt, waar moet ik in godsnaam mijn benen neerleggen? Dus ik was aan het kijken zo van, ja, hoe ga ik dit doen? En toen zag ik hem zo kijken van, wat ben je aan het doen? En dus ik zei, ja, sorry, ik vind het gewoon een hele ingewikkelde stoel. En toen zei hij, it's a chair.
It's a chair.
Toen was het ijs gebroken.
Ja, precies.
Maar dat is gewoon eigenlijk je geheime wapen, hè? Weet je wel.
Nou ja, het kan wel.
Voor mensen van dat niveau kan dat heel erg helpen natuurlijk.
Ja.
Goed, nou ja, Hugh Grant noem je. Je hebt eigenlijk van alles wel wat, hè? Je hebt ook interviews gedaan met Bart Chabot, klopt dat?
Oh ja, klopt. Ja, dan had hij met een boek geschreven. Het was een heel leuk gesprek.
Oké,
ja.
Ging lekker vlot.
Ja, natuurlijk. Bart Chabot.
En ik heb Woody Allen voorbij zien komen. Ik weet
niet.
En Ryan Gosling en dat soort mensen. Dat
was dat makkelijk met Woody Allen?
Ja, Woody Allen, dat is wel een. Dus toen als kind was mijn lievelingsfilm altijd Annie Hall.
Oh ja.
Puber denk ik eerder. En dus ik was gewoon mega fan van hem. En op dat moment. Hij had Blue Jasmine gemaakt. En dat is een film over een vrouw die gek wordt. Of in ieder geval denkt te worden. En soms heb ik een vrij neurotische persoonlijkheid. En daarom vond ik zijn films denk ik ook leuk. Ik was toen. Ja, ik weet niet. Ik wilde hem heel graag ontmoeten. Maar tegelijkertijd is het ook weer dat je denkt, spannend. Maar ik dacht, ik ben wel benieuwd naar hoe hij dat ziet qua neuroses. En of hij zelf ook wel eens bang is om de realiteitszin te verliezen. Dus toen dacht ik van, oh, ik ga dat gewoon... Ik ga aan hem vragen, denk je dat iemand als ik ooit ook gestoord kan worden? Of dat je dat...
Dat is een vraag die je gesteld hebt aan Woody Allen.
Ja.
Oké.
Ja, ik dacht, when in Rome, dacht ik.
You go, girl. Heel goed.
Zit het in je familie of heb je ouders die dat zijn? Toen zei ik, nee. Toen zei ik, oké, then you're good. Toen dacht ik, nou, als Woody Allen het zegt...
Dan moet het wel kloppen.
Ja.
Wat goed zeg. Goh, maar je bent ook naar de Oscar-uitreiking geweest. Of heb je mogen meemaken. Je vindt dat heel interessant of het fascineert je?
Ja, ik vind dat wel... ik hou gewoon van film natuurlijk. Dus dan kijk ik vind dat wel... die Oscars zelfs... die uitreiking is natuurlijk vrij saai.
Ja.
Maar wie wint en zo... vind ik altijd wel... daar hou ik wel bij.
Ja, oké. Nou ja, dat als je geïnteresseerd bent in film... is het natuurlijk wel leuk om dat allemaal bij te houden.
Ja, en sowieso. Dat spektakel muziek en de show eromheen... en hoe die Amerikanen dat allemaal... dat vind ik wel altijd... daar kijk ik wel met veel bewondering naar.
Ja. Ja.
Hoe zij van niets iets maken, zeg maar.
Maar hoe kun jij... je bent eigenlijk een allemansvriend, als ik het zo mag zeggen. Je kan met iedereen door één deur, bijna.
Nou
ja, goed, ik zie hier ook namen als de kandidaten van Wie is de Mol, dat programma. Daar heb je ook wat mee gedaan. En Tyfoon en Lizzie Kaplan enzovoort. Zijn allemaal veel mensen die vanuit verschillende culturen, verschillende invalshoeken. Daar maak je dan wat van. Hetzij een video of je schrijft er wat over.
Ja.
Dan moet je toch wel...
Brede interesse hebben.
Brede interesse hebben.
Nou, ik ben gewoon altijd wel geïnteresseerd in mensen en wat mensen drijft en waarom... waarom ze bepaalde dingen doen in hun leven of carrière of waar ze voor kiezen. En dus ik ben altijd wel, als ik eenmaal iemand spreek, soms denk ik van... oh, met die persoon heb ik eigenlijk niet zoveel of ik zet nooit een cd van hem op.
Ja.
Maar dan ga je dat wel doen en dan ga je interesseren. En dan zie je dat er altijd wel bij iemand... er zijn altijd wel dingen waarvan je denkt, hé, wat een aparte keuze. Net als jouw muziek... Dat vind ik dan heel... Dan denk ik, oh, wat leuk, wat inspirerend. Dat.
Ja, dat verwacht je misschien niet altijd als iemand een bepaalde functie heeft. En dat het plotseling blijkt dat iemand ook interesses heeft. Hè, of een bepaalde hobby.
En talent ook. Mooi. Dat je denkt, oh, je hebt dat talent en dat talent.
Ja, heerlijk. We gaan er zo op door. We zijn zo weer terug. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. And his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they your friend, popping yang.
Like you got yang.
Let's stop pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within?
Nou, heerlijk. That Thing, dat was echt een heel gezellig nummer. Hebben we lekker op zitten swingen hier in de studio. Maar we gaan weer verder met Maartje Willems. Zij is hier bij ons te gast. En zojuist vertelde ze hele interessante verhalen over de filmwereld, onder andere. Je bent ook naar het Film Walhalla geweest in Cannes, hè?
Ja, klopt.
Hoe was dat?
Het was heel erg tof. Want ik ging daarheen en het was meer mijn eigen initiatief, zeg maar. Want ik wilde dat graag een keer meemaken. En dus ja, en dat kon gelukkig. Maar ja. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten, zeg maar. Maar gewoon heel veel films gezien. En heel veel, ja, je moet heel veel naar van die PR... mensen die dan gaan over de film zelf om interviews te regelen en je moet ze een beetje stalken.
En, ja, dat hoort er toch gewoon bij dan?
Ja.
Als cultuur.
Ja, precies. En, ja. En ook een beetje groter maken dan dingen zijn.
Maar je zei net, het was jouw eigen initiatief. Betekende dat je zelf naar het persbureau bent gestapt en gezegd, ik wil dit gaan doen? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, dus ik wilde dat. Ja, dus ik zei van, kan ik daar niet heen? En dan, ja.
Lekker en, brutaal. Ja.
Maar ik werkte daar wel al.
Dus, oh, oké.
Ja, dus, ja. En ik deed filmnieuws en we hadden een paar andere filmdingen hadden we toen nog. En ik dacht, ik kan op vakantie, maar ik kan ook naar Cannes. Ja, is ook precies. Een soort vakantie.
Kijk. Ja, toch wel.
Ja, en dat was gewoon een super bijzondere ervaring.
Ja, en hoe is het? Want op televisie zie je natuurlijk vaak dat het best heel erg bizar lijkt. Is dat ook echt zo? Valt het wel mee?
Het is wel een soort van... je zit wel in zo'n wereld met alleen maar films, nerds echt. Dus dan... mensen reageren ook heel erg op de film zelf. Dus als je in een zaal zit en iedereen... Weet je, mensen reageren gewoon direct. En daarna ga je met mensen in gesprek. En dan ga je vrij diep. En dan soms, natuurlijk niet altijd. En dan, maar heel veel mensen moeten ook door naar andere dingen. Dan heb je... Ja, dat zijn gewoon hele lange dagen. En dan heb je persconferenties waar je heen kan. Je hoeft je echt geen seconde te vervelen. Je moet ook iedere keer denken van... Oké, wat is nou belangrijk? Waar moet ik heen?
Ja.
En
Als je het vergelijkt met het filmfestival in Rotterdam en de ITVA in Amsterdam. Als je die drie naast elkaar zet, heeft het overeenkomst of is het totaal anders?
Oh ja, dat vind ik lastig, want daar ben ik nooit professioneel geweest.
Oké.
Dus
kijk je toch met andere ogen natuurlijk.
Ja, dan zit ik gewoon relaxed in mijn stoel te kijken naar documentaires. Zoals in ieder. Zonder te denken van, oké, kan ik hier wat mee?
Ja.
Komt deze film naar Nederland? Wat moet ik, weet je wel? En
andere invalshoek. Oké. Ja. Nou, dat kan, hè? Maar goed, ja, je schrijft en je maakt ook video's. Maar wat doe je het liefst? Video's maken of artikelen schrijven?
Ik schrijf wel heel graag. Maar ik heb altijd, als ik dan schrijf ik heel veel. En dan zit ik helemaal in verhalen of zo. En dan denk ik altijd, oh ja, maar nu... ik heb pas bijvoorbeeld ook een cursus gedaan. Zo'n editprogramma. En dan denk ik, oh ja, dit mis ik wel. Want ik heb nu al een tijdje niet echt heel veel video's meer gemaakt. En dan mis ik dat heel erg. Dus wil ik dat weer gaan doen. Dus het is eigenlijk, ik vind het eigenlijk prettig dat ik het allebei kan.
Ja, gewoon die balans daarin kan vinden. De afwisseling natuurlijk heel leuk is.
Ja,
afwisseling is een hele belangrijke factor in deze samenleving. Maar zijn er ook zaken die je misschien liever vermijdt? En als dat zo is, waarom?
Nou, niet echt dat ik... Dat, ja, bijvoorbeeld... Ja, economie. Ik heb, daar kan ik echt niks mee.
Nou, economie is heel breed natuurlijk.
Ja, ik heb voor Elsevier gewerkt. Aan de website, zeg maar. Vrij lang geleden.
Ja.
En toen schreven de redacteuren over alle onderwerpen. En ik vond economie altijd... ik heb een soort ook cijferblindheid, denk ik.
Ja.
Of zo. Maar...
maar het interesseert je gewoon niet zo dan door die cijfermatige.
Ja, ik, op zich vind ik het... Ik vind bijvoorbeeld beleggen, maar dat is dan weer iets anders.
Ja.
Vind ik wel heel interessant. En ik vind ook wel interessant hoe zo'n wereld werkt. Maar...
het spreekboekdelen, zoals je nu kijkt.
Ja,
en daar laten we het inderdaad ook bij.
Ja.
Kijk, je bent er hier ook voor jouw boek, hè? Want je hebt het boek geschreven. En dat had eerst een andere titel, hè?
Klopt, het begon met We slepen ons er wel doorheen.
Oh, dat is echt een andere invalshoek.
Ja.
Want dit is nu, zoals het nu is, is heel positief.
Ja, precies.
En We slepen ons er wel doorheen is ook niet negatief per se. Maar toch wel een beetje zo van, ik hoop maar dat het lukt.
Ja, precies. Ja, nou, het was ook wel een beetje... Ik heb wel eens de gedachte van, ik weet niet, ik doe maar wat. En ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik aandacht aan moet geven en wat niet. En ik zat met Lone Aalders, die ook de tekeningen in het boek heeft
gemaakt. Ja, het zijn hele leuke illustraties. Ik vind de cover van het boek vind ik ook heel mooi. Het is heel sprekend ook, zeg maar. En de illustraties in het boek zelf zien er ook heel leuk uit.
Ja,
dus complimenten daarvoor.
Ja.
En de titel is veel beter.
Ja.
Hè? Vanaf nu wordt het allemaal beter, toch?
Ja.
Daar komt
het
uiteindelijk.
Ja, het begint met je sleep je voor door het leven. En als het goed is, eindigt het met vanaf nu wordt alles beter.
Ja, oké. Okay. Kun je kort highlights geven waar het zo'n beetje over gaat?
Ja, het zijn dus, ik zeg maar, telkens korte situaties uit mijn leven, dan wel geleend uit andere levens.
Oh, het is niet helemaal biografisch?
Ja, het is wel biografisch.
Ja.
Autobiografisch.
Ja.
Maar ik heb wel een beetje creatieve vrijheid toegepast.
Ja, dat mag toch?
Ja. En dan beschrijf ik, zeg maar, waar ik tegenaan loop en waarom en hoe ik daar dan zelf mee omga.
Ja, en dan... Aan het eind van de situatie denk je, maar het wordt wel weer beter.
Ja, ik ben weer een stapje verder.
Ja,
ik ben weer een stapje verder in het omgaan met de maatschappelijke wereld en vooral de kleine dingetjes in het leven.
Ja, goed hoor.
Want in het boek, jouw psycholoog zegt dan, wie stapelt moet balanceren. Bouw je altijd torens die alle kanten op gaan in je leven? Toch wel?
Nou, ik denk dat ik het meer... Ik heb wel altijd de neiging om heel groot te denken altijd. Dus dan, net als vroeger wilde ik dan bijvoorbeeld actrice worden. En dan wilde ik ook altijd meteen Academy Award winning.
Oh ja, ja.
Het is of. Ja. Alles of niet.
Of een beetje op het toneel, maar dan wel Halina Rijn toneel, zeg maar.
Ja.
Oh ja, ja.
En dus ik denk ook heel snel veel te ver, zeg maar. Dus dan ben ik bijvoorbeeld met een vriend Robert de Gouw, met hem maak ik samen, maken samen veel video's en dan zijn we aan het praten over een onderwerp. En dan, voor je het weet, staan we weer op ITVA.
Maar dat is toch juist wel goed?
Ja, dat is ook heel goed en heel leuk. Maar daardoor, weet je, dan kun je wel eens, heb je op een gegeven moment weet je niet meer precies wat nou...
echt belangrijk is, of waar je je focus op moet houden.
Ja, dus daar gaat dat hoofdstuk dan over. Dat ik heb heel veel van die documenten op mijn laptop staan, waar ze staan, documentaire idee, filmidee. serie, ik wil bijvoorbeeld, je hebt de serie Scandal, die ik heel leuk vind. En je hebt het plaatje Schijndel in Brabant. En ik denk, ik lijkt me heel leuk om een serie te maken, Scandal, over de schandalen in Schijndel.
Is het, wat dat betreft, als we kijken naar dit boek, wat je geschreven hebt, is dat ook verfilmbaar?
Jazeker, de rechten zijn nog verkrijgbaar.
Kijk, een oproep bij deze.
Ja, goed, think big, act bigger.
Ja, ja, ik heb er even over na zitten denken van, ja, moet dat dan hoofdfiguur zijn waarin alle monologen, zeg maar, in het hoofd zitten die dan met een voice-over allemaal besproken worden? Of zijn dat dingen die je allemaal uitspreekt met een cast van acteurs en actrices?
Ik denk, we
zijn nu weer bezig met een werkbespreking.
Ja, precies, een pitch. ik denk meer een soort Bridget Jones Diary of zo.
Oh ja, dat is
wel
leuk.
Dat is wel heel leuk, ja.
Ik denk zelf aan. Het is niet dat ik daar echt al aan denk, maar...
Ja. Nou ja, dat maar dat is een goed uitgangspunt, toch?
Ja.
Ja, wel heel leuk.
En
leuk idee.
Woody Allen doet de regie?
Ja, die Woody Allen is een beetje in discrediet geraakt.
Oh ja, oké, dat is waar. Ja.
Helaas.
Niet, maar dan zijn zat andere regisseurs. Je kan het zelf ook natuurlijk doen.
Ja. Ja, dat lijkt me wel moeilijk.
Dat lijkt altijd moeilijk, ja.
Ze geeft net de editcursus achter de
rug. Ja, precies. Nee, laat
gewoon
mij maar.
Komt heel goed.
Ja, zeker.
Ja.
Ik heb ook nog even iets bijzonders gehoord. Want je was laatst in Berlijn.
Oh, van de week, ja.
Ja, waarschijnlijk inderdaad heel recent. En toen heb je een aparte situatie beleefd waarbij je werd nageroepen.
Oh, ja, klopt.
Hoe was dat? En wat was dat?
Ja... Even kijken, in Berlijn heb je natuurlijk heel veel hipsters.
Ja.
Eigenlijk alleen maar. Heel veel mensen met mutsjes en dingetjes. En...
Ja, het is echt een cultuurstad, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, ik ben zelf ook niet vies van een muts en witte trainings... Hoe noem je dat? Witte sportsokken.
Ja, en een mooie zonnebril.
Ja. Hm. Dus ik liep nog net niet met mijn matcha latte. Maar ik was met vriend Sander en we liepen over straat. Hij haalde een man in en die... Of ja, we liepen eigenlijk er een soort van naast. En die spuugde echt, zeg maar, recht voor onze neus.
Wow, wat een viezerik.
Ja, dus ik zei van, zou je dat niet willen doen?
Heel keurig.
In het Duits, in mijn allerbeste nep-Duits.
Ja.
En toen zei hij, doe scheisse hipster.
Nou ja, zeg.
En toen dacht ik, maar dat vond ik zelf dus ook wel weer. Want ik dacht in eerste instantie, wat een... Maar later dacht ik van oma hij heeft natuurlijk wel gelijk. Ja, die hele stad wordt natuurlijk overgenomen door scheisse hipsters die... weet je wel, die een beetje hip lopen te doen in koffietentjes en ja, dat is natuurlijk...
Ja.
Maar dat vond ik dan weer heel erg meta-hipster van mezelf, om dan...
te zeggen, het is eigenlijk wel gerechtvaardigd dat hij zo langs mijn voorhoofd kwad en dan nog
nou ja, dat niet.
Hipster zegt.
Dat niet.
Nee.
Maar op zich, die woede begrijp ik wel ergens. Ja. Of ja, misschien ook niet.
Nou ja, je laat het een beetje open. Is dat ook een beetje kenmerkend voor jou, hoe jij bent als persoon die in het leven staat, dat je de ruimte geeft om alles wat je meemaakt op een bepaalde manier te interpreteren?
Ja, dat doe ik wel, waardoor ik heel erg twijfel altijd aan alles. Want dan net als met zo'n verhaal, weet je wel, dan denk ik aan de ene kant, ik snap hem wel. Aan de andere kant denk ik, ja, ga dan zelf iets doen met je leven.
Ja.
Of ga dan niet in Berlijn wonen.
Ja,
ja.
Ja en waarom? En je valt iemand wel lastig die daar op zich niet om heeft gevraagd.
Ja.
Maar dan, weet je, dat dan denk dan, ja, maar die man, waar zou hij dan weer vandaan komen? Wat zou zijn probleem
ja,
zijn?
Want het is natuurlijk voeding voor je creativiteit.
Ja.
Die inlevingsvermogen is denk ik een belangrijk tool voor jou.
Ja.
Om te kunnen creëren en goed te zijn in wat je doet. Maar je moet natuurlijk wel op je strepen blijven staan om wie je bent. Hè?
Ja.
Dat natuurlijk. Maar ik vond het wel, wel weer bijzonder dat zoiets dan weer gebeurt.
Maar voel jij jezelf wel hipster of niet?
Nee,
helemaal niet. Helemaal niet.
Maar okay. soms wel. Dat heb ik altijd met mode ook gehad.
Ja.
Dan denk ik aan de ene kant van... dit vind ik dan wel leuk qua mode. En dan, maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik wil wel meedoen, maar dan doe je weer mee. En het is zo'n proces van... je bent bijzonder als je voorloopt op de mode. Je bent niet bijzonder als je achterloopt, want dat kan eigenlijk niet.
Dan ben je een trendvolger, hè?
Ja, precies. Dus je wil eigenlijk of voorlopen,
ja.
Of je eigen ikje, je eigen ding doen, zeg maar.
Tentoonspreiden helemaal. Ja. Ja.
En dus dat doe ik dan het liefst. Weet je, op een gegeven moment dacht ik, die mode, ik snap het dat ook allemaal gewoon niet.
Nee.
En het gaat me ook allemaal veel te snel. En bijvoorbeeld in Berlijn dan weer, liep iedereen met zo'n... Want ik vind heuptasjes, denk ik altijd, ja, superhandig. Maar iedereen loopt ze dan zo schuin met die heuptasjes. Maar dan de eerste denk je, oh, wat een bijzonder, wat een leuk bedacht. En dan bij de 34ste denk je echt, oh,
daar gaan we weer.
Ja, maar ik vind dat wel, dan denk ik, wie bepaalt dan, hoe ontstaat zo'n trend?
Ja.
En wanneer kan het niet meer? Want weet je, er komt ook een moment waarop mensen zeggen, oh ja, je kan zo'n heuptasje echt niet meer dragen.
Nou, heel goed. We gaan er zo even op door. We zijn het al terug.
Talking deep like it was mad love to you. You wanted my heart, but I heart don't understand why I got you on my mind. I could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down. So I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind.
Dat was een mooi nummer en ook hartstikke leuk om aan te sluiten op Maartje Willems, die hier bij ons te gast is. En ze vertelt hele interessante verhalen, onder andere wat ze ook heeft meegemaakt daar in Berlijn. We vroegen net aan haar of zij zich hipster voelt. Toen kwam een heel verhaal over de heuptas, hè? Die wordt dan over, zo schuin over de borst gedragen.
Ja, ja, zover ben ik nog niet, hoor.
Nee. Heb je wel een idee gehad van waarom hij jou zo noemde? Zag je er op dat moment zo uit of dacht je van nou, hij zegt het gewoon maar zo?
Ja, ik weet niet, misschien was hij ook wel gewoon dronken of zo.
Ja, ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Ja. Ja.
Maar ik heb wel het idee dat je heel veel inspiratie krijgt vanuit verschillende hoeken. En dat je dat allemaal in je boek ook stopt. Hè? Dus het boek Vanaf Nu Wordt Alles Beter. Heel veel haal je uit het leven wat je meemaakt.
Ja, ja, maar ja. Dit soort situaties inderdaad. Want ik zei dan iets als, wil je dat alsjeblieft niet doen? En hij reageerde daar vrij agressief op. En weet je wel, ik ben altijd best wel trots als ik voor mezelf opkom. Dus dan denk ik, ja, goed zo Maartje. Je moet er ook wat van zeggen. Zo'n meneer mag niet zomaar in je gezicht spugen bijna.
Nee.
En, maar daarna begon hij ons een beetje zo te volgen. En werd hij een beetje agressief. En toen dacht ik, oh, misschien had ik dat toch niet moeten doen. Ja, dus dan denk je van, dan ben je één seconde dan blij. En dan de volgende seconde denk je, oh nee, nu heb ik mezelf in een soort van rare situatie gewerkt. Waarbij hij misschien wel echt gewelddadig gaat worden.
Ja, je weet het tegenwoordig nooit meer, hè? Mensen zijn zo veranderd in deze tijden. Het is een heel raar verhaal. Maar even terug naar jouw boek. Want ik had in een alinea gezien, eigenlijk, zo heb ik het opgevat. Beschrijf je leven van, of jouw leven, het leven van 20 tot en met 70. In één alinea beschrijf je dat. Waarbij je eigenlijk concludeert dat alles uit het leven gehaald moet worden. Is dat een beetje deprimerend westers denken of is het juist positief?
Ja, ik vind dat wel een ingewikkelde vraag. Omdat mensen, ik hoorde vandaag dus ook weer een podcast die ik aan het luisteren was. En waarin mensen zeggen, ik heb een vol leven. Ik leid een vol leven. En ik vraag me dan altijd af wat mensen daarmee bedoelen en of ik dingen mis daarin.
Ja.
Ik krijg dan altijd een soort van, oké, dus er zijn mensen die hun leven vol noemen. Wat zit daarin en heb ik die dingen ook? En dat maakt, dat brengt een soort van gekke stress met zich mee? Of in ieder geval dat je denkt van, leid ik eigenlijk wel een vol leven? En hoe bereik je dat? Of ja, weet je wel, er zijn ook allerlei verwachtingen waar je als vrouw bijvoorbeeld aan zou moeten voldoen. Dat zou je kunnen denken. En als mens sowieso met werk. En je moet bepaalde dingen voor elkaar hebben.
Ja.
Ja, je hebt het ook over sociale verzadiging in het boek.
Ja, ja, bijvoorbeeld. Want ik heb dat dus wel eens in de zomer.
Ja.
Ik heb altijd een beetje last van winterdepressies. In principe ben ik in de zomer op mijn best.
Ja.
De meeste mensen wel, hoor, toch?
Ja, ja, nou, het zijn mensen die last hebben van zomerdepressies.
Oh, oké.
Ja, die zijn er toch ook wel, hè? Ja.
Zeker. Die vinden juist de winter heerlijk. Maar ik heb dan, daar heb je ook weer dat moment van, zeker in Nederland natuurlijk, van oké, de zon schijnt. Wat zijn je plannen?
Ja.
Hoe ga je ervan genieten? En hoe ga je ook daar weer alles uithalen? Ga je barbecuen? Ga je buiten zitten met een boek? Heb je een haardvuur? Gaan we kaarsjes halen? Gaan we in een park zitten? Gaan we op het balkon? Wat ga je doen met die zon? Want morgen kan het voorbij zijn en dan heb je spijt.
Ja.
En dan zit je van, gisteren was het lekker weer en nu regent het.
Ja. Dat is hier in Nederland natuurlijk, dat weet je gewoon af en toe niet.
Nee, heb ik gewoon geen zin in allerlei mensen. En denk van, ik wil gewoon thuis zitten en ik wil een film kijken of ik wil een boek lezen. En ja, de zon schijnt. Maar
je bent er dan niet eens mee bezig of niet zo van, de zon schijnt, dus ik moet naar buiten en wat gaan doen, per se.
Nou, je voelt gewoon heel veel mensen. Weet je, dan bellen mensen die zeggen, oh, wat ben jij aan het doen?
Ja, ik zit binnen, ik kijk naar een film.
Ja, precies. Ja, precies. Ja.
Maar dan zonder je even af, hè, zeg maar, vanuit je sociale leven, dan trek je even terug. Je doet je dingetjes. Op een gegeven moment dan is het stil. Sociale reanimatie.
Ja, dan heb je daar weer behoefte.
Is daar alles bij geoorloofd? Om dat toe te passen?
Het ligt er nogal aan hoe ellendig je je voelt.
Oké. Okay.
Ja, ik vind wel, ik heb wel eens momenten gehad waarop ik dacht, iemand moet nu even mij adopteren.
Oké. Okay.
En iemand moet me even reanimeren, sociaal reanimeren. Omdat, zeker als je alleen bent en alleen woont, dan weet je, je denkt dan bijvoorbeeld het weekend. Wil je voor jezelf een paar dingetjes hebben, zeg maar, dat je wat niet al te alleenig de hele tijd bent. En dan kan je, maar soms dan worden dingen afgezegd of gaan dingen niet door. En dan kun je echt dag drie alleen thuis zitten. En dan kun je wel eens denken van,
dan zit ik weer.
Ja, ik heb ook al geen cavia.
Oh ja, cavia. Want cavia verdienen meer dan jij?
Iedereen vindt meer dan ik.
Ja, dat is niet waar. Hoe ziet dan jouw gemiddelde zaterdag eruit?
Nee, ik werk gelukkig ook wel eens.
Okay.
Maar ja, ik kan het inmiddels wel goed organiseren, hoor. En die reanimaties die zijn niet zo heel erg vaak. Moet zeg maar één keer per jaar.
Dat valt allemaal wel mee. Nou, maar je hebt wel een vriend, toch? Je hebt een partner,
ik
of niet?
Ik ben aan het daten.
Oh, je bent aan het daten. Heet. Oh, dat is echt heel hipster.
Ja.
Jongen.
Dat is gewoon sociaal.
Sociaal maatschappelijk bezig zijn. Ja.
Over daten gesproken, wat vind je eigenlijk van het online daten van tegenwoordig?
Ja, weet je, dat is altijd ieder voor zich. Maar ik denk altijd wel, ik heb best wel wat vriendinnen die single zijn. En dan, iedereen heeft eigenlijk zeg maar een haat-liefdeverhouding met zijn Tinder-app. Iedereen flikkert het de eens in de zoveel tijd weer af. En het is ook natuurlijk een gekke markt. Je selecteert mensen op basis van hun uiterlijk. Wat je ook doet in de kroeg natuurlijk, als je iemand ziet staan, dan loop je ook niet naar de man die het minst aantrekkelijk vindt, maar naar de man die het meest aantrekkelijk vindt. Maar ik denk altijd maar, het is een manier en je bent bezig.
Is het? Ja, dat wou ik net zeggen. Is het dan een soort tijdverdrijf of zo?
Ook? Ja, ik denk misschien dat het ook wel is dat je het idee hebt dat je iets doet aan misschien een wens dat je het wel leuk zou vinden om iemand te ontmoeten. En als je dat niet doet, dan kun je soms een beetje passief voelen en denken, ja, maar ik doe er ook niks aan. En waar ga ik nou iemand ontmoeten? Ik heb al heel lang niemand ontmoet.
Ja.
Het lukt me allemaal niet. En dan als je zoiets doet, dan heb je in ieder geval het idee dat je tegen de kosmos zegt,
ja,
ik ben ermee bezig.
Please send me someone.
Ja.
Hé, wat goed. Het is tegenwoordig ook wel zo dat er best op jonge leeftijd nu, hè, ik heb het niet over kinderen, over tieners of zo, maar wel weer op jongere leeftijd wordt gedacht en wordt gestart met gezinsuitbreiding. Denk jij daar zelf ook al aan als je dan bijvoorbeeld op Tinder bezig bent of denkt van, goh, ik zou wel iemand willen hebben in mijn leven waar ik echt een gezin mee wil beginnen?
Ja, ik heb dat zelf heb ik met een gezin, denk ik, ja. Dus heb ik niet per se dat ik dat... Ik vind meer dat je iemand hebt waarmee je helemaal blij bent en gelukkig. En ik kan me voorstellen dat daaruit voortkomt de wens om met die persoon kinderen te krijgen. Zo kijk ik er tegenaan. Ja. En dus ik heb niet zozeer zelf dan zo'n enorme kinderwens. Maar ik kan me wel voorstellen als ik een relatie heb met iemand dat ik dat wel...
Dat het vanzelf komt misschien,
ja,
dat gevoel.
Ja. Okay. Maar goed, ik ben 35, dus ik ben ook niet meer de jongste op dat vlak.
Nee, maar heb je dan wel het gevoel dat die biologische klok echt nu mee gaat tellen? Of maak je daar niet zo'n zorgen om?
Nou, wat ik zelf meer heb, is dat ik denk van, maak je geen zorgen daarover of zo. Dat je iemand aan het daten bent die stiekem...
Moeder voor mijn kinderen.
Ja, precies. Dus is dit de vader van mijn kinderen?
Ja, maar dat is dan gewoon echt dat het... Ja, je ontmoet elkaar en dan vind je het leuk. Het is eigenlijk wat jij ook zegt, hè? Van, het moet ook gewoon zo zijn.
Ja, ja, dat niet is voor mij. Je hebt natuurlijk ook wel mensen die gewoon echt graag kinderen willen. En die daarvoor gaan.
Ja.
Ik heb dat zelf niet, gewoon.
Is flirten op het werk goed of fout?
Goed.
En waarom?
Oh ja, maar. Ja, okay. Ik heb hier een hele... Oké, hier komt het. Ik ben zelf enorm voorstander van het hebben van een office crush. Dus dat is iemand op het werk op wie je verliefd bent. Omdat dat je dag ontzettend leuk maakt.
Ja.
Weet je wel, dan denk je, oh, daar is hij of zij. En dan, weet je wel, dat is gewoon leuk. Echter.
Het maakt een stomme opmerking.
Ja. Ja, dat is dan minder leuk. Ja. Maar het is een beetje dat speelse is natuurlijk wel prettig. Alleen, ik heb zelf dan het idee dat als je bijvoorbeeld iets gaat krijgen met iemand op je werk, dat kan. En dat is natuurlijk allemaal heel leuk en fijn. Maar stel dat die office crush echt daadwerkelijk iets wordt, dan is dat heel leuk. Alleen stel dat het dan niks wordt, dan kun je dus niet een tweede keer met iemand op het werk verkering krijgen. Want dan krijg je meteen zo'n naam.
Ja, dan zit je direct in het roddelcircuit.
Ja, precies.
Dat wil je niet. Dus als je aankomt lopen bij de koffietafel of iets, dat je al die hoofden ziet draaien van, oh,
wie
jongens.
Is niet meer haar prooi?
Ja, ja, och jeetje.
Nou is er een algemeen gegeven, bekend gegeven. Ik zeg het even generaliserend. En nou ja, goed. Foute mannen. Er wordt vaak gezegd, ja, valt op foute mannen en dit en dat en zo. Hoe herken je nou de one waar je dan mee omgaat? Mee gaat daten of wat
ja,
dan ook.
Dat is wel moeilijk. Het is denk ik meer een gevoel of zo.
Ja.
Wat je hebt. Dat je denkt, ja, we hebben raakvlakken op allerlei gebieden. En een bepaald vertrouwen of zo, denk ik, wat je in iemand moet hebben. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Dat onderbuikgevoel
maar hoe lastig
misschien.
Is dat? Ja, dat zou kunnen. Zo'n onderbuikgevoel. Maar het lijkt me ook zo super lastig. Bijvoorbeeld, je gaf het net aan, dat op Tinder en die datingsites, dan zie je een foto, ja, heel erg lastig, want op de foto kan iedereen er fantastisch leuk gezellig uitzien.
Maar... Ja, dus daarom moet je ook altijd zo snel mogelijk met mensen afspreken.
Ja.
En niet met iedereen natuurlijk. Maar als je iemand leuk aan het praten bent, dan is het beter om gewoon die persoon te ontmoeten. Want dan weet je het snel genoeg. Soms dan kan iemand heel hilarisch zijn op schrift en dan komt hij niet uit zijn woorden in het echt of zo.
Ja,
Ja, als ik nou zo hoor, het boek Vanaf Nu Wordt Alles Beter, het is niet echt een typische zelfhulpboek, hè?
Nee.
In between, zeg maar.
Ja,
ik leuk vond is, ik heb hier bijvoorbeeld gelezen, te kleine kleding kopen als je wilt afvallen, is dat een goede zelfhulptip?
Nou, het is niet dat je een zelfhulptip smeert.
Het klinkt wel heel grappig, niet?
Ja. Nou ja, het is niet echt. Het is meer dat je het doet. Ik doe het soms. Weet je wel, dan heb ik een hele leuke jurk en dan koop ik hem te klein. En dan denk ik, ja, want dan moet ik af. Dat kleine beetje wat ik af wil, dat moet dan. Anders dan ben ik een worst in deze jurk. Maar dat werkt niet echt natuurlijk, want dat doe je dan niet. En dan voel je alleen maar nog slechter over jezelf.
Ja, want die jurk die hangt daar dan maar.
Ja, en dan zie je die jurk en dan zie je alleen maar je eigen fout. verhalen de hele tijd. En, maar ik heb bijvoorbeeld wel met spijkerbroeken. Ik heb nu een broek aan die is eigenlijk... Hij is niet te strak, maar ik voel hem wel de hele tijd. En ik heb zelf het idee dat, dat het werkt als een soort externe maagband. Ja, het is belachelijk.
Nee, heel leuk. Een soort nieuwe innovatie, zou je bijna zeggen.
Ja. Als het de maagband te duur is, dan kun je altijd gewoon te strak op spijkerbroek. Je zit eigenlijk, heb altijd het idee dat je te vol zit. Ja, dat je dan niks...
Nou ja, goed, het kan een motivatie zijn. Ik denk dat het heel herkenbaar kan zijn voor veel mensen. Dat ze dan zoiets hebben, ja, ik wil afvallen. Ik wil gewoon zien in de spiegel dat ik moet afvallen. Zelfconfrontatie. Hè? Dus ja. Ik geloof dat moet ik eens...
Ja, maar dan moet je eigenlijk naar van die winkels... Ik kom er niet meer. waar je binnenkomt in zo'n pashokje en waar je jezelf van alle kanten ziet. Ik weet niet wie dat heeft verzonnen. maar ik denk ook altijd, ja, aan de ene kant, ja, ik wil mezelf van achter zien, want ik heb geen idee en... Soms zie je jezelf op een foto van de achterkant... dan denk je echt... Waarom heeft niemand hier iets over gezegd?
Ja.
En dus dan denk ik, ja, wel, maar tegelijkertijd liever niet. Maar
eigenlijk moet je dan zo'n tatoeage op je pols hebben, hè? Iedere keer als je dat soort keuzes maakt... naar je tatoeage kijkt en is dit wat ik wil?
Ja. Ja. Want dat heb je... Iedere keer.
Ja, het is wel heel interessant.
Ja.
En te hoge hakken die zouden verboden moeten worden...
Oh nee.
Nee, dat mag wel?
Ik heb wel zo'n hoge hak aan, maar het is al, ja, ik heb er een haat-liefde-verhouding mee.
Oké.
Maar het zijn hoge hakken, maar het is ook een hoge prijs die je ervoor moet betalen.
Ja, kijk.
En je wil eerder weg van feestjes, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als je echt op hoge hakken loopt en je hebt geen reserve sneakers bij voor als iedereen... te dronken is om te kijken naar hoe leuk je er ook weer uitzag. Dus dan doe je sneakers aan. Dan kun je echt denken van, ja, ik hou het niet meer vol.
Maar dat heeft niet te maken met dat het dan pijnlijke voeten hebt?
Ja, zeker.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja, nee, dan ga je zo vreemd lopen. Dat wil je natuurlijk niet.
Dan ga je alleen maar denken, zullen we even zitten anders?
Ja.
Of naar de wc. Ik ga op feestje altijd heel vaak naar de wc.
Wat erg. Ja, heel lastig. Zitten. Jongen. Nou ja, het is ook weer een soort van tipje.
Ja.
Hey, maar voor wie heb je dit boek eigenlijk geschreven? Wat zijn een beetje de mensen die dit zouden moeten lezen?
Ik denk de medetwijfelaars in het leven. Mensen die ook soms denken van, waar loop ik nu weer tegenaan? En hoezo zit ik inderdaad met dit soort niet ter zake doende problemen?
Nou, ze doen wel ter zake, maar mensen willen er vaak niet voor uitkomen, toch?
Nee, misschien ook wel, ja.
Nou, heel mooi. Ik ben ook erg benieuwd wat de absolute must is voor jou. Wat echt beter moet worden voor jou of in het algemeen?
Ik denk wel wat meer... Ja, we leven natuurlijk in een tijd waarin alles super individualistisch is. En waarbij alles draait om het individu en wat je bereikt hebt, wat je hebt gedaan in het leven, wat jouw bijdrage is aan de samenleving. En die lat ligt vrij hoog.
Ja.
En ook wat we over hadden, over dat leven van een vol leven en dat je alles moet meemaken. En ik zou het zelf fijn vinden als dat wat minder wordt. Dus als we gewoon weer terug konden naar... Oh ja, dat klinkt echt als een oud wijf. Maar ik bedoel meer teruggaan naar de tijd waarin we samen, weet je wel, waarin het niet erg is. Als iemand zegt, nee, ik wil niet werken of ik hoef mezelf niet te ontwikkelen verder dan dit.
Ja, geen carrière tijgers.
Nee, ik geniet heel erg van de natuur en ik hou daarvan en ik maak graag lange wandelingen. En ja, ik verdien mijn geld met een baan die misschien waar ik misschien niet alles uithaal, maar ik haal alles uit. Je hoeft niet altijd overal alles uit te halen.
Ja.
Nou, dat vind ik wel dat je dat goed zegt. De druk die ons opleggen is zo groot en dat zou best wel een schepje minder mogen.
Ja, dat vind ik wel. Want je merkt gewoon dat mensen heel erg bezig zijn ook met dat nastreven van perfectie. En iedereen zoekt geluk. En weet je, alsof geluk een soort van een stroom van gevoelens zijn. Alsof je dat kan bereiken, een soort nirvana van geluk. Maar dan denk je, geluk zijn volgens mij kleine momentjes die je misschien op het moment zelf niet eens realiseert dat dat zo is. Maar waarvan je later denkt, oh... Die middag, toen was ik echt gelukkig.
Ja.
Dat was echt een bijzondere dag of een bijzonder moment. Of als iemand iets voor je doet of iemand iets voor je haalt. Dan kun je ineens denken, oh, wat lief of zo. En dan dat is volgens mij wat geluk is. En dat zijn kleine dingetjes en niet in groot.
En Love Yourself, of course.
Ja.
Ook heel belangrijk.
En RuPaul.
RuPaul.
RuPaul. Ja, leuk.
Nou, we zijn er alweer doorheen. Ja. Ja, of wil je eventueel nog een karaoke zingen?
Huh?
Of anders wordt het een Irish goodbye.
Ja, dat is de laatste tip dan.
Dat is de laatste tip. Nou, beste luisteraars, jullie hoorden het. Heel veel tips van Maartje Willems. Haar boek. Vanaf nu wordt alles beter. We zijn er alweer doorheen.
Ja,
dus Monique, tijd vliegt voorbij.
Ja, Maartje, heel veel succes met alles wat je doet en nog gaat doen natuurlijk. Dus,
dankjewel.
We horen graag weer van je.
Was je ook bedankt.
Dankjewel.
Beste luisteraars, het zit er helaas weer op. En wat hebben we weer genoten hier bij Hello Radio. Volgende week zijn we er weer en meer informatie of het naluisteren van onze programma's kan op helloradio.eu. Een hele fijne avond en tot volgende week.
Unbelievable.
are unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable.